Beste mensen, heel hartelijk welkom. Fijn dat u er bent en jij er bent. Ook degenen die met ons verbonden zijn via de apparatuur. Ik stel voor dat we eerst met elkaar zingen uit Psalm 42, daarvan vers 1 en vers 5. Ik lees met u uit Johannes 6, daarvan vers 27 tot en met 40 en vers 47 tot en met 58. Uit Johannes 6. Werk niet om de spijs die vergaat, maar om de spijs die blijft tot in het eeuwige leven, welke de Zoon des mensen u lieden geven zal, want deze heeft God de Vader verzegeld. Ze zeiden dan tot hem, wat zullen wij doen, opdat wij de werken Gods mogen werken? Jezus antwoordde en zei tot hen, dit is het werk Gods, dat gij gelooft in hem die hij gezonden heeft. Ze zeiden dan tot hem, wat teken doet gij dan, opdat wij het mogen zien en u geloven? Wat werkt gij? Onze vaders hebben het manna gegeten in de woestijn, gelijk geschreven is. Hij gaf hun het brood uit de hemel te eten. Jezus dan zei tot hen, voorwaar, zeg ik u, Mozes heeft u niet gegeven het brood uit de hemel, maar mijn Vader geeft u dat ware brood uit de hemel. Want het brood Gods is Hij, die uit de hemel neergedaald en aan de wereld het leven geeft. Ze zeiden dan tot hem, Heere, geef ons altijd dit brood. En Jezus zei tot hen, ik ben het brood des levens. Die tot mij komt, zal geenszins hongeren, en die in mij gelooft, zal nimmer meer dorsten. Maar ik heb u gezegd dat gij mij ook gezien hebt, en gij gelooft niet. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben uit de hemel nedergedaald, niet opdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van degene die mij gezonden heeft. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft, dat al wat Hij mij gegeven heeft, ik daaruit niet verliezen, maar hetzelfde opwekken ten uiterste dagen. En dit is de wil van degene die mij gezonden heeft, dat een ieder die de Zoon aanschouwt en in Hem gelooft, het eeuwige leven hebben. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. En dan vanaf vers 47, voorwaar, zeg ik u, die in mij gelooft, heeft het eeuwige leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaders hebben het manna gegeten in de woestijn en ze zijn gestorven. Dit is het brood dat uit de hemel nederdaalt, opdat de mens daarvan eten en niet sterven. Ik ben dat levende brood dat uit de hemel nedergedaald is. Zo iemand van dit brood eet, die zal in der eeuwigheid leven. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, hetwelk ik geven zal voor het leven der wereld. De Joden dan streden onder elkander, zeggende, hoe kan ons deze zijn vlees te eten geven? Jezus zei tot hen, voorwaar, zeg ik u lieden, tenzij gij het vlees van de Zoon des mensen eet en zijn bloed drinkt, zo hebt gij geen leven in uzelf. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft het eeuwige leven. En ik zal hem opwekken ten uiterste dagen. Want mijn vlees is waarlijk spijs. En mijn bloed is waarlijk drank. Die mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die blijft in mij. En ik in hem. Gelijk mij de levende Vader gezonden heeft en ik leef door de Vader. Alzo die mij eet, dezelfde zal leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel nedergedaald is. Niet gelijk uw vaders het manna gegeten hebben en zijn gestorven. Die dit brood eet, zal in der eeuwigheid leven. Tot zover. We zullen bidden. Heere, wat bent u goed dat u ons een week geeft van voorbereiding. Een zondag ook van voorbereiding. Nu ook een uur als bezinningsuur op het heiligavondmaal. Heer, wat bent u goed dat u ons uw woord geeft. En wat bent u, hemelse Vader, goed dat u de hemel geopend hebt destijds. En dat u het manna niet liet neerregenen in de woestijn. Of dat het volk niet zou omkomen. Heer, maar wat bent u bovenal goed dat u in het hart van de tijd en in het hart van de wereldgeschiedenis, in het hart van uw schepping, uw Zoon, het levende brood hebt laten neerdalen van boven, zo naar beneden, in de diepte waar wij ons bevonden, in onze verlorenheid, in onze zonde, in onze armoede, in onze duisternis, om het licht te maken, om daar het levende brood te doen neerdalen. Christus Jezus, het licht der wereld, het leven der wereld. Heer, heb dank dat, hoewel u nu niet meer hier op aarde bent, wel hierboven bent. En dat u als tekenen van uw lijden en van uw sterven omwille van onze zonden, uw lichaam liet verbreken, uw bloed liet vergieten en als tekenen daarvan dat wij keer op keer brood mogen breken en de wijn mogen vergieten, ronddelen. En dan dat tot een volkomen verlossing van al onze zonden. Het oude is voorbij gegaan, het is nieuw geworden, het leven uit u. Wie mijn brood eet, mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, die heeft eeuwig leven. En dan zullen we opgewekt worden ten uiterste dagen, om eeuwig te leven in uw nieuwe heerlijkheid die aanbreekt. Heer, heb dank dat u hier in dit leven al keer op keer daar een voorsmaak van wil geven. En dat niet alleen rond de tafel, maar ook rondom uw woord. En hier, u kunt zomaar overkomen en zomaar uitdelen en het goed maken. Wilt u het ook vanavond doen? Wilt u met uw geest onder ons zijn? En het een goed uur doen zijn? Ook als we hopen te luisteren naar een deel uit het avondmaalsformulier, maar ook daarna nog vragen hopen te bespreken. Heer, we bidden ook voor allen die met ons verbonden zijn. We bidden ook voor allen in de gemeente die het er zo moeilijk mee hebben. Ach, Heer, trek ze maar en overwin ze maar en breng ze maar aan uw tafel. En wilt u alles wat in de weg zou kunnen staan, wilt u het wegnemen. U bent krachtig genoeg om al die obstakels, al die muren, alles wat er tussen ons en tussen u in staat, af te breken, opdat we u overhouden en uw heerlijke genade. Heere, wilt u het maar doen. Hoor zo ons gebed. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Goed, dan ga ik verder met waar ik vorige keer gebleven ben vanuit het formulier. We zijn gebleven bij die woorden uit deze instelling van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offer, offerande, eenmaal aan het kruis geschied, als op de enige grond en het enige fundament van onze zaligheid wijst. Daar zijn we gebleven. En ja, dat moeten we ook heel duidelijk onderstrepen. Christus offer is de enige grond en het enige fundament van onze zaligheid. En een ander fundament is er niet gelegd. En het is ook niet onbelangrijk om te weten dat de gronden van ons geloof waar zijn. En die zijn waar als ons geloof haar vertrouwen stelt op de genoegdoening door het offer van Christus voor ons. En te weten dat hij nu hierboven de grote voorspreker voor ons is bij de Vader als hoge priester. Door zijn bloed is er een nieuwe levende weg geopend naar de genadetroon hierboven. En via die weg zijn we welkom en zullen we ook hartelijk ontvangen worden. Het formulier spreekt over de verslagen harten van de gelovigen. Zelfs over kleinmoedig. En dat we midden in de dood liggen. En dat er nog veel gebreken en ellendigheid in ons zich bevindt. En dat we dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden. Nou, dat is niet niks. Maar we lezen gelukkig ook nog meer. Dat we het leven buiten onszelf in Christus Jezus zoeken. En hopelijk is dat leven een werkelijkheid voor ons allen. Hè? Dat we het leven niet in onszelf zoeken, maar weten het ligt daar in Hem. We hebben geen leven in onszelf. Hè? Onze bevindingen of ons gevoel of wat dan ook. Het ligt allemaal in Hem en in Zijn offer op Golgotha. En als we ons laten zinken op dat fundament dat Hij gelegd heeft aan het kruis, dan zullen we ook niet beschaamd uitkomen. Vanwege zijn barmhartigheid, zijn genade, zijn goede tierenheid, hè, mogen we tot hem de toevlucht nemen om hem aan te klampen en nooit meer los te laten en ons geheel en al aan hem over te geven. Luther, die heeft er heel vaak op gewezen dat bij het geloof het mijnen hoort. Dat je, leert zeggen van, het is nou ook voor mij. Hij is mijn zaligmaker. Hè? De toe-eigening. Leren zeggen mijn Heere en mijn God. Ebenezer Erskine of Erskine. Die schrijft ergens. Oh, dat woordje mijn. Wat een liefelijk woordje toch. O Heere, bewaar me bij de belijdenis van Thomas. En laat mij dit door ongeloof niet opgeven. Het woordje mijn, dat we echt ook leren zeggen. Mijn Heere, mijn God, mijn zaligmaker. Het geloof is de hand die datgene wat aangeboden wordt aanneemt. Het is de emmer, zeggen de Erskines, die ik neerlaat in de put van levend water. Het is de mond die ik open doe, zo wijd als maar mogelijk, om te ontvangen alles wat mij ontbreekt. Het geloof is het instrument waarmee ik Christus ontvang en aanneem als mijn zaligmaker. En dan zullen we ook de volle Christus ontvangen, met zijn wijsheid, zijn rechtvaardigheid, zijn heiligheid, zijn volkomen verlossing, alles wat bij zijn weldaden hoort. En dan zijn we wedergeboren tot een levende hoop en rechtvaardig en heilig voor God. Hè? Gered van het verderf en gekroond met goede tierenheid en barmhartigheden. En dan ontvangen we alles wat nodig is voor onze zaligheid. En we hebben daarna nog wel een leven lang nodig om dat te beoefenen en dat verder te leren. Hè? Dat er groei mag zijn en dat er bloei mag zijn en dat er vruchten mogen zijn. En het formulier vervolgt dan waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Ja, zijn vlees en bloed, waarachtige spijs en drank voor het eeuwige leven. Calvijn wees er in dit verband heel duidelijk op dat het wezenlijke van het avondmaal de oefening is van de geestelijke gemeenschap met Christus. Calvijn was er heel duidelijk over van wat is nou het belangrijkste aan de tafel om avondmaal te vieren. Dat is de oefening van de geestelijke gemeenschap met Christus. Hij zegt dat Christus aan het avondmaal met zijn grote kracht en zijn werkzaamheid tegenwoordig is, en dat hij daar een vast vertrouwen op het eeuwige leven voedt. Ik herhaal, een vast vertrouwen op het eeuwige leven. Dat niet altijd we overheerst worden door die twijfel en dat ongeloof dat ons kan bespringen en zo. En ik weet het, het levende geloof wordt aangevochten en Satan die is er altijd ook weer om ertussen te proberen te komen. En ik weet het aan de andere kant ook, er zijn kinderen van God die hun hele leven tobbers blijven. Maar toch gaat het om het vaste vertrouwen. En dat wil de Heer nou voeden aan zijn tafel, hè, dat het hier van binnen nou vast ligt en we het ook vast mogen geloven. En dan lezen we in het formulier, want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer weggenomen en voor ons de levendmakende geest verworven. Ja, prachtig dat in het avondmaalsformulier gehamerd wordt op de grond van onze zaligheid. Het offer van Christus. Hè, dat, die lijn die zie je steeds weer door de schrift lopen. Maar ook steeds weer door het avondmaalsformulier heen. Er is geen ander fundament gelegd dan het fundament van Christus Jezus. En die gekruisigd en opgestaan. Een ander fundament is er niet. En dan staat er ook dat het offer van Christus eenmalig was. Eenmaal aan het kruis geschikt. Dat staat er in het formulier niet zomaar even tussen. Ik kan me voorstellen dat iemand denkt van ja, dat is toch vanzelfsprekend. Maar dat was toen de twist met de Rooms-Katholieke Kerk. In de mis wordt officieel, moet ik erbij zeggen, beleden dat Christus iedere keer weer geofferd wordt in de Eucharistieviering. En ja, daar gaat de reformatie fel tegen in. En het formulier had er ook al op gewezen dat de Heer Jezus door zijn offer aan het kruis voor de zijne tot prachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Wat betekent dat nou? Dat hij prachtige spijs en drank voor het eeuwige leven voor ons geworden is. Wel, wij waren bewoners van het paradijs. En in het midden van de hof stond de boom des levens, om iedere keer daar weer van te eten en eeuwig leven te hebben. Zo staat het in het begin van het boek Genesis. Maar toen namen we van de vrucht van die verboden boom en God verdreef de mens uit het paradijs. Waarom? Om te voorkomen dat de mens nog zijn hand zou uitsteken, staat er dan, naar de vrucht van de boom des levens. En zo leven in eeuwigheid. Wel, die spijs en drank, die geeft God ergens ook in brood en wijn aan het avondmaal. Wat wij zijn kwijtgeraakt van de boom des levens, die geeft hij op een andere manier weer terug aan zijn kinderen, juist aan de tafel. En die spijs en drank aan het avondmaal is een nieuwe spijs en drank voor het eeuwige leven. Hè, omdat Christus met zijn offer aan het kruis de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, heeft weggenomen. Daar wees Jesaja ook al op, hè, dat hij om onze overtredingen verwond is, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. En in plaats van het woordje onze, ja, kun je er ook persoonlijk bij denken, om mijn overtreding verwond, hè, en om mijn ongerechtigheden is hij verbrijzeld. En dan kan het zijn dat we aangevochten worden en dat we nog veel last hebben van al die gebreken en zonden van ons, maar de oorzaak ervan is weggenomen. De profeet Jeremia getuigt ervan: in die dagen zal Israëls ongerechtigheid gezocht worden, maar ze zal er niet meer zijn. En de zonden van Juda zullen gezocht worden, maar ze zullen niet gevonden worden. Bijzonder ook dat we lezen dat Christus door zijn kruisdood voor ons de levendmakende geest heeft verworven. Ja, de Heilige Geest was beloofd door Christus zelf. Ik zal de Vader bieden en hij zal u een andere trooster geven, opdat die bij u blijven in de eeuwigheid. De trooster, de Heilige Geest die de Vader zende, zal in mijn naam, die zal u alles leren en die zal u indachtig maken alles wat ik u gezegd heb. In Johannes 6 zei de heiland al: de geest is het die levend maakt. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en leven. Zij brengen het leven voort. We belijden met de geloofsbelijdenis van Nicea over de Heilige Geest dat hij Here is en dat hij levend maakt. En in het begin van de Bijbel lezen we al over de geest van God, hè, dat hij zweefde of broedde op de lege en woeste wateren, hè, op de tohu wabohu staat er in het Hebreeuws. Dat betekent dat het één grote chaos nog was, maar die geest die zweefde daar al over. En dan lezen we dat door het woord van de Here de hemelen gemaakt zijn en door de geest van zijn mond al hun heer, al hun legermacht. En als God zijn geest uitzendt, dan worden de dingen geschapen. En hij vernieuwt ook door zijn geest het gelaat van de aarde. En dat zien we heel duidelijk nu in ons seizoen. Hè. Vooral als de zon schijnt, dan gaat dat nu steeds sneller. De sneeuwklokjes die opengaan en de krokusjes die bloeien. De knoppen die komen en openspringen. Hè. En daar zit de geest achter. En dat geldt niet alleen in het natuurlijke leven. Nee, geestelijk gaat het net zo. Als de Heere leven verwekt in een geestelijk dood lichaam, in een geestelijk dood iemand, moet ik zeggen, is het de Heilige Geest die dat doet. Die schept, die creëert leven in dode zondaren. En het formulier wijst dat op een nieuw element, namelijk dat wij door die geest met Christus waarachtige gemeenschap zouden hebben. De gemeenschap met Christus. Daar is heel veel over geschreven, maar dat is de bedoeling. Vooral ook aan het avondmaal, dat er gemeenschap geoefend wordt met Christus. En dan wijst het formulier er ook op dat de geest in Christus woont, maar dat die geest ook in zijn lidmaten woont. Christus is het hoofd van het lichaam. Christus is het hoofd en het lichaam is zijn gemeente, zijn de zijnen. En als de geest in het hoofd woont, dan woont die geest ook in de rest van het lichaam. Dat betekent dat er gemeenschap zal zijn tussen Christus en de zijnen. Vooral aan het avondmaal ook. En de zijnen, hè, dat zijn die geestelijke, de levende leden van dat geestelijke lichaam. En Paulus wijst er op verschillende plaatsen op dat de christelijke gemeente het lichaam is, hè, en waarvan Christus het hoofd is. En ons menselijk lichaam ontleent zijn functie en groei aan ons hoofd, maar zo ook in geestelijk opzicht. We kunnen als lichaam van het hoofd Christus alleen maar bestaan dankzij hem. En we zijn daarin helemaal afhankelijk van hem. Paulus zei, één lichaam is het en één geest. En hij riep de gemeenteleden van Efeze op hun uiterste best te doen om de eenheid van de geest te behouden door de band van de vrede. Gods kinderen hebben zijn geest ontvangen, leven van daaruit, worden van daaruit bestuurd, geleid en van daaruit ontstaat er gemeenschap met Christus. In de theologie noemen we dat wel de unio mystica, dat geheim van die gemeenschap, die band met Christus. Eigenlijk was dit best een nieuw element in de avondmaalsleer. De Rooms-Katholieke Kerk leerde in de middeleeuwen dat brood en wijn daadwerkelijk veranderden in lichaam en bloed van Christus. En Luther zei, Christus is reëel, lichamelijk aanwezig in het avondmaal. Zwingli leerde, het is eigenlijk alleen maar een gedachtenismaaltijd, meer niet. Nou, Calvijn is dan degene die het toch weer naar een iets hoger niveau wil tillen dan bij Zwingli. Naar een geestelijk niveau. En hij benadrukt dan vooral van hoe krijgen wij nou deel aan Christus en aan zijn weldaden. En hoe wordt het leven met en uit hem nou onderhouden? Want daar gaat het toch om. Het is meer dan alleen een herinnering. Maar dat we opnieuw daaruit gevoed worden. En dat het leven van daaruit ook geleefd en onderhouden met hem mag worden. De levendmakende geest verenigt zondaren met Christus. En onderhoudt het geestelijk leven. In zijn institutie, ik weet dat het bij meerdere uit de gemeente in de boekenkast staat. Ik citeer daar een stukje uit. Calvijn schrijft daar. Wij kunnen niet door onze zonden veroordeeld worden omdat hij ons verlost heeft van de schuld ervan. Calvijn spreekt uit het geloof. Uit het geloofsleven, net als de catechismus. Want hij wilde dat de schuld hem werd toegerekend. Dit is de wonderlijke ruil die Christus met ons is aangegaan. Namelijk dat hij met ons een zoon des mensen is geworden. en ons met zichzelf kinderen van God gemaakt heeft. Hij is tot de aarde neergedaald en heeft daarmee voor ons de weg omhoog naar de hemel gebaand. Hij heeft, door onze sterfelijkheid aan te nemen, ons zijn onsterfelijkheid meegedeeld. Door onze zwakheid op zich te nemen, heeft hij ons met zijn kracht versterkt. Armoede heeft hij aangenomen en liet daardoor ons zijn rijkdom overdragen. Hij heeft de last van onze ongerechtigheid op zich genomen en daardoor ons bekleed met zijn gerechtigheid. Tot zover Calvijn in zijn institutie. Calvijn schreef toen aan Luther: dit is de wonderlijke ruil die Christus met ons is aangegaan. Wonderlijke ruil, zegt Calvijn. Luther zegt vrolijke ruil, maar u begrijpt het, ze bedoelen daarin hetzelfde. Dat alles betekent dat er een nauwe gemeenschap is tussen Christus en de zijnen. Samen vormen ze het lichaam, waarvan Christus het hoofd is, en zijn kinderen het lichaam. Een verborgen omgang tussen hem en de zielen waar zijn vrees in woont. Ik moest ook denken aan de catechismusvraag en antwoord 76. Daar gaat het over het eten van het gekruisigde lichaam van Christus en het drinken van zijn vergoten bloed. En dan eindigt het antwoord met de woorden dat we door de Heilige Geest, die in Christus en in ons woont, steeds meer verenigd worden met zijn heilig lichaam. Die vereniging die als goed is, er is aan de tafel, maar dat we ook steeds meer één worden met hem. En dan staat er nog bij, ook al woont hij in de hemel en zijn wij hier op de aarde, toch steeds meer die eenheid tussen hem en ons. Al met al betekent het dat de schatten en gaven van Christus het deel worden van al de zijnen, al zijn goederen, het eeuwige leven en de heerlijkheid. En het genieten daarvan begint ten diepste al hier en nu. Er kunnen prachtige stukjes hemel op aarde zijn, gewoon tijdens ons leven. Dat kan gewoon in de kerk zijn, dat kan aan de tafel zijn, dat kan in de binnenkamer zijn. Gewoon in gesprekken met andere gemeenschap der heiligen, een stukje hemel al op aarde. Als we dan verder lezen in het formulier, zien we weer een heel mooi zinnetje. Namelijk dat we door die geest onder elkander, als lidmaten van één lichaam, in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Nou, daar hoort ook zusterlijke liefde bij, maar dat spreekt voor zich. Avondmaalgangers zijn lidmaten van één lichaam. Van de christelijke gemeente. En in ons geval is dat hier de christelijke gemeente in Haastrecht. De Bijbel, ik zei al, noemt de christelijke gemeente een lichaam waarvan Christus het hoofd is. En tussen hoofd en lichaam is een verbondenheid. De functies van ons lichaam worden aangestuurd vanuit het hoofd. Als daar iets fout gaat, dan heeft dat consequenties voor onze ledematen. De zenuwen en dergelijke zorgen ervoor dat impulsen en prikkels vanuit het hoofd worden getransporteerd naar de diverse onderdelen van ons lichaam. En de verschillende onderdelen van ons lichaam zijn ook weer onderling verbonden. En Paulus is er heel duidelijk over van, ja, maar als gemeente zijn we een lichaam met leden. En het ene lid moet nou niet denken dat hij meer is dan het andere lid. Paulus zegt, het oog kan niet zeggen tot de hand, ik heb jou niet nodig. En het hoofd kan niet tot de voeten zeggen, ik heb jou niet nodig. Het gaat erom dat er een hechte eenheid is tussen het hoofd Christus en zijn lichaam hier op aarde. Maar ook dat er een hechte eenheid is tussen de ledematen, de leden van dat lichaam onderling. Johannes schrijft in zijn brieven, wij weten dat wij overgegaan zijn uit de dood in het leven, omdat wij de broeders, en daar bedoelt hij dus ook de zusters bij, lief hebben. Wie zijn broeder niet lief heeft, die blijft in de dood. Wij zijn schuldig voor de broeders zelfs ons leven te geven. Zover moet het gaan. Dat we ons leven zelfs over hebben voor een broeder en zuster in de christelijke gemeente. En ja, dan mogen we wel tegen elkaar zeggen, broeders en zusters, als er geen onderlinge liefde en verbondenheid is in de gemeente, ja, als dat er niet zou zijn, dan zouden we aanstaande zondag ook geen avondmaal moeten vieren. In de eerste christelijke gemeente, en dat ging nog een hele tijd door, was het avondmaal het slotstuk, een onderdeel van de zogenaamde liefdemaaltijden. En die liefdemaaltijden die duurden heel lang, in ieder geval voor degenen die niet gebonden waren aan werk. Het formulier gebruikt ook het woord verbonden. Er moet een bepaalde verbondenheid zijn in de gemeente. Wij zijn als gemeenteleden aan elkaar gegeven. We hebben elkaar niet uitgezocht. We zijn aan elkaar gegeven. God heeft ons op elkaars weg geplaatst. Een christelijke gemeente is geen optelsom van losse individuen. We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. Er zijn leden die vooral het oog zijn. Nou, die hebben speciaal oog voor de ander. Die merken het op als iemand er een tijdje niet is. En of als het met iemand niet helemaal goed gaat. En die vraagt dan heel meelevend naar de welstand. Zo zijn er ook gemeenteleden die het oren vooral zijn. Mensen die heel goed kunnen luisteren. En gemeenteleden hebben dat vaak heel snel door. Want dat is iemand die naar mij kan luisteren, die naar mij wil luisteren, die tijd voor me heeft, waar ik mijn verhaal kwijt kan. Maar denk ook eens aan de hand. Vandaag was het koffiedrinken en was er maaltijd voor de ouderen. En daar kwamen verschillende handen voor in actie en niet een klein beetje. En stel dat iemand zich een voet voelt in de gemeente. Is dat dan minderwaardig? Nee. Dat is niet minderwaardig. En de gemeente mag er nooit misbruik van maken door iemand die een voet is in de gemeente een soort voetveeg te laten zijn. Een voet, die kun je bijvoorbeeld nodig hebben. Ik denk maar even aan het folderen voor de evangelisatiecommissie. Al met al heel belangrijk. Die onderlinge verbondenheid wordt dan doorgetrokken in het formulier naar de tekenen van brood en wijn. Hoe komen we aan brood en wijn? Wel, uit vele korrels, graankorrels, wordt één meel gemalen en één brood gebakken. En uit veel druiven wordt, als ze gepest worden, één wijn en drank verkregen. En daar zien we ook die verbondenheid. Helemaal terug. En Paulus ziet het symbool van de eenheid in dat ene brood dat gebroken wordt en de wijn die uit al die druiven voortkomt, dan proeven we niks meer van de verschillende druiven. Nee, het heeft zich onder één vermengd tot één wijn. Het is een wezenlijke eenheid. En die eenheid, die moet zijn uitwerking hebben in iedere avondmaalganger. Bovendien heeft het bereiden van de wijn en van het brood nog een extra boodschap. Denk aan het graan. Dat wordt in de aarde gezaaid en dat sterft. En als het gegroeid is en tot wasdom gekomen is, wordt het gemaaid. Het wordt gemalen, gedorst, gekneed, gebakken en noem maar op. En met de wijn is het niet anders. De wijnstok wordt gesnoeid om vrucht te dragen. De druiven worden geplukt en geplet en geperst. Bij beide is het een weg van lijden, toch ook wel, en van ontlediging. De weg naar vrucht is ook een weg van zelfverloochening. De weg naar het licht is vaak een weg door de duisternis. Via kruis naar kroon. En zo was ook de weg van Christus. Hoe word ik geperst, zegt hij, totdat het volbracht is. De weg van Christus is ergens ook de weg van al de zijnen. Er is heel wat voor nodig, voordat die eenheid met Christus werkelijkheid is. Totdat we tot onze werkelijke bestemming komen. Het kan een weg van afbraak zijn, een weg van overgave. Maar die weg leidt tot de ware eenheid met de Here en met elkaar. Tot ware liefde en eensgezindheid. En hopelijk mag het aanstaande zondag ook werkelijk en liefde maaltijd zijn. Vanuit de hartelijke liefdeverbondenheid met Christus en met elkaar. En waar deze liefde woont, gebiedt de Heere zijn zegen. En daar woont hij zelf. En er wordt zijn heil verkregen. Laten we daarvan zingen. Uit Psalm 133, vers 3. Dank u wel. Oké, dan is er nu de mogelijkheid om vragen te stellen. Luisteraars thuis kunnen er ook gebruik van maken. Wie mag ik als eerste het woord geven? Ja, wie doet dat nou als eerste? Dat is altijd een beetje lastig. Ja.
Ja, ik heb een vraag als je kijkt naar de teksten waarin de Heer Jezus zegt onderaan van doe dat tot mijn gedachten is.
Ja.
Kan je dat twee kanten uitleggen richting de mens, hè, dat de mens hem moet gedenken. Maar zou je ook andersom vanuit het perspectief van de Heer Jezus mogen zien dat hij eigenlijk wil dat we aan hem denken. Dat is natuurlijk het verschil, dus is het ook tot misschien een beetje onwaardig geformuleerd dat de Heer Jezus graag wil dat we iets aan hem geven, zeg maar.
Oh. Ah, oké. Okay. Ja, de vraag is duidelijk. Ik hoop dat ik hem goed herhaal. De Heer Jezus zegt verschillende malen, doe dat op mijn gedachtenis. Dus dat we aan hem denken. Maar nog...
Ja, misschien om iets te verduidelijken. Er staat ook in het Hooglied dat de bruidegom eigenlijk op zoek is naar de duif die in de steenrot zit, zeg maar. En dan doet hij de duif. Als waar dat de bruid, sorry. Volgens mij in het beeld van de duif. Om tot hem te komen. Dus dat de Heer Jezus ook op zoek is naar de verbinding, zeg maar, met de kerk. In plaats van dat de kerk alleen maar op zoek is naar de verbinding met de Heer Jezus. Dat er twee kanten op gaan.
Ja. Ja, dat het denken twee kanten opgaat, dat de bruid op zoek is naar hem en hij op zoek naar, en naar de bruid. En dat je ook denkt aan hem daarin. Heel mooi gedacht. Ik denk dat vanuit het geheel van de Bijbelse boodschap dat waar is. Alleen als Christus zegt, doe dat op mijn gedachtenis, dan bedoelt hij heel duidelijk van, als je het brood breekt en de wijn drinkt, hè, denk dan daarbij aan mijn lijden en mijn sterven. En dat ruimer vanuit het licht van de hele schrift getrokken kan worden. Ja, vanuit verbinding met het boek Hooglied en zo is dat helemaal mogelijk. En je kunt aan het avondmaal natuurlijk ook denken aan zijn hartelijke liefde voor zondaren. En ja, er is zo, als we aan hem denken, dan gaat er een wereld open. En hij zegt er ook niet expliciet bij je, doe dat tot mijn gedachtenis vanwege mijn lijden en sterven. Alleen dat staat wel in die context. En in die context moeten we het wel primair lezen. Ja. Maar er is een zee van gedachten natuurlijk om aan te denken aan het avondmaal. Als je alleen al beseft wie we zelf zijn en dat hij ons op het oog gehad heeft. Alleen dat al. En dat hij ons opgezocht heeft. Hè? En dat we zijn kind zijn. Ja, dat is zo bijzonder. Dat krijgen we gewoon niet klein. En de Heilige Geest, ja, die bepaalt je de ene keer hierbij, de andere keer daarbij. En dat heeft ook met de preek te maken. En dat heeft ook mee te maken hoe je zelf op dat moment bent. Hè? Voel je je verdrietig? Of heb je erg naar het avondmaal uitgezien? Of je kunt zo verschillend aan het avondmaal zitten. Ja. Maar één ding is zeker, hè? Het gaat daar om hem. Ja. Bedankt.
Een vraagje. U zegt van Zwingli, die zag het als een gedachtenismaaltijd.
Ja.
Paul Bijn heeft omhoog getild naar een geestelijk niveau. En u zegt net van wel deze zegt, doe het mijn gedachtenis. Hoe moet je dat dan precies zien? Maar dan was het dan niet zo geestelijk dat volgens Paul Bijn die moest doen, als Zwingli leren. En dat is voor mij ervan leren.
Ja. Toen ik het opschreef, dacht ik van ja, Zwingli is bij ons eigenlijk nooit tot zijn recht gekomen. Zwingli is door de gereformeerde orthodoxie een beetje weggezet. Maar Zwingli, en ik snap het wel een beetje, want later is Zwingli de voorman geworden van de vrijzinnigen. En Calvijn zei van ja, maar Zwingli die gaat er zo makkelijk overheen en van maar denken aan hem, maar het is veel dieper en het is zo geestelijk. En Calvijn betrok het ook heel erg op dat Luther zei van Jezus is lichamelijk tegenwoordig. En dat vond Calvijn te ver gaan, maar bij Zwingli had hij heel sterk het idee van ja, maar die heeft Jezus helemaal eigenlijk buiten het avondmaal zijn aanwezigheid eigenlijk helemaal een beetje buiten gelaten. Hè? En de Rooms-Katholieken zeiden zijn vlees, hè, dat is werkelijk, of het brood is werkelijk een stukje vlees van hem, de wijn is werkelijk een stukje bloed van hem. Dus hij is heel materieel aanwezig in de tekenen. Nou, Luther zei, hij is niet materieel aanwezig in de tekenen, maar hij is lichamelijk onder ons. En als Zwingli dan alleen zegt, ja, nee, maar je denkt aan hem en aan zijn lijden, ja, dat vond Calvijn toch wel te mager. En vandaar dat hij zei, nee, bedenk wel, in ieder geval, hij is onder ons. En ja, die verborgen omgang met hem en zo. Hij heeft De woorden van Jezus verder uitgewerkt, maar je kunt op grond alleen van het feit dat Zwingli zegt van het is een gedachtenismaaltijd, kun je Zwingli niet wegzetten, want ja, Jezus zegt het ook, hij doet tot mijn gedachtenis. Ja.
Ja. Het is meer een mediteren, wat Calvijn eigenlijk aangeeft. Ja. Wel, kan Zwingli zeggen, nou, denk er maar aan mee. Denk er maar, ze haakt je aan.
Ja. Ja, maar Calvijn wilde ook heel duidelijk benadrukken van ja, maar Jezus is wel duidelijk geestelijk onder ons. Ja. Ja. Oké, bedankt. Ik kijk nou eens naar deze kant. Ik zal even kijken of er misschien iemand van thuis heeft gereageerd. Nee. Nee.
Mag ik nog een andere vraag stellen?
Ja.
U gaat over Maria. U is waarschijnlijk Maria geweest. De vrouw die op zondag de kruik over Jezus' hoofd uitgoot. En die geen last had van mensenvrees.
Ja.
Ongeacht wat ze dacht. Nou, wat kunnen mensen van mij denken? Kunnen wij afblijven of juist te gemakkelijk aangaan?
Ja.
Hoe moeten wij omgaan, misschien dat is voor ons, als wij dus daar beide mee kunnen worstelen. Je kan soms in de valkuil vallen dat je dus maar aangaat. Want ja, anders zullen ze wel denken van nou, er is iets aan de hand en hij is onder zijn dure morgen of iets dergelijks.
Ja.
Of je zegt, nou, ik ga me niet aan, want met alle beste bedoelingen, want ja, die discipelen ook, die zeiden allemaal nare dingen tegen mij. En of oude dingen die tegen jou zeggen, van joh, je bent nog te jong, of je moet nog meer kennis hebben voor je zonde, of wie denk jij wel dat je bent met je achtergrond, enzovoort. Dus beide kunnen ook een gevaar zijn, een valkuil zijn, moeten we ook netjes terecht aanvallen. Hoe gaan wij daar mee om? Hebben ze misschien nog iets meer over te zeggen, gewoon heel praktisch.
Ja. Ja, hoe gaan wij om met mensenvrezen? Maria, waar het, ja, of het Maria is, dat laat ik even in het midden. Maar goed, we weten het gewoon niet. Maar in ieder geval die vrouw uit Marcus 14, die heeft geen enkele mensenvrezen. En al die ogen zijn op haar gericht, want zij hoort haar gewoon niet. Zij moet gewoon daar buiten blijven of alleen dienen en haar oren dicht houden en verder wegwezen. En zij stelt zichzelf dan helemaal in de centrale plek, hè? En stoort gewoon en doet het gewoon, want ze moet daar zijn. En in hoeverre kunnen we dan tegengehouden worden door mensenvrees? En dan zegt u ook naar beide kanten. Ja, dat kan. Het kan zijn. Ja, dat, zo heb ik het zondag ook genoemd. Het kan zijn dat we altijd aan zijn gegaan. En dat er toch wat in het leven is. Maar dan moet het niet een klein dingetje zijn. Maar dat er echt wezenlijk iets is. Hè, waardoor je niet aan kunt gaan. Dan kan het gevaar zijn dat je denkt van, ja, maar ja, dan kijkt iedereen naar me. Of ik ga maar niet naar de kerk of zo. Ja, we zijn allemaal mensen. Mensenvrees, hè. Maar daar moeten we niet aan toegeven. Nee, absoluut niet. Nee, we moeten wel steeds de Heer zelf voor ogen houden. Hè. Als hij trekt naar zijn tafel, hebben we daar te zijn. Wat mensen er ook van vinden. Ja. Ook familie of achtergronden. Mensen die wat van ons denken en zo. Ja, alsjeblieft probeer het. Probeer het los te laten. Ja. We hebben ons uiteindelijk alleen maar te verantwoorden voor God. En verder voor niemand. En dat geldt ook voor het eigen gezin, hè. Ik heb ooit een echtpaar gekend. Hele lieve mensen. Maar die vrouw, die vond altijd, zij was zelf geen avondmaalganger, maar ze vond ook dat haar man niet aan mocht gaan. En dat liet ze ook, dat vertelde ze ook aan de kinderen, dat hij daar helemaal niet hoorde. En hij was wel avondmaalganger. En dan zondags uit de kerk was het altijd de gewoonte dat ze na de kerkdienst koffie dronken met taart. En op de avondmaalsdienst, als ze naar thuis kwamen en hij was aan het avondmaal geweest, kreeg hij geen taart. En dat zegt natuurlijk heel veel. Dat ene stukje taart, dat maakt je dan niet zo veel uit. Maar wat daarachter zit. Stuk pijn. En ja. Maar dingen kunnen heel gevoelig liggen, hoor. En ik heb ze echt gekend, hoor. Dat een van beiden met hele mooie verhalen kon vertellen en zo. En die andere natuurlijk altijd in de schaduw stond. En vanwege de echtgenoot niet durfde aangaan. Dat is heel triest. Ja. Laten we daarin ook niet een sta in de weg zijn voor onze naasten. Ja. Ja. Oké, bedankt. Ik zal nog één keer op mijn telefoon kijken, dat is wel de laatste keer. Daarvan naar niks. Hier vandaan misschien nog iemand? We hoeven het ook niet langer te maken dan nodig is. Maar het zou zomaar kunnen dat u nog... Of misschien een vraag die de zijdelings mee te maken heeft.
Nou,
misschien een opmerking is, vond het een nieuw inzicht voor mij dat u zei dat er een verbinding is, zeg maar, brood en wijn en de boom des levens. Ik vind dat zelf altijd een moeilijk doorgronden stuk, hè, over de boom van kennis van goed en kwaad en de boom des levens. Volgens mij wat u ook zei, dat van de boom des levens mochten ze vrijelijk eten,
ja.
Als ik het goed heb begrepen.
Ja, ja, moesten ze van eten.
Ja, oké. Ja. Ja, dat juist die engelen er waren om dat tegen te houden, en dat dat nu door, zeg maar, het geloof in de Heer Jezus weer hersteld wordt, vond ik een nieuw inzicht. Dus, ja. Ja, mooi.
Ik moest heel eerlijk zeggen dat het voor mij ook niet was.
Okay.
Ja, ik had wel meer over de boom des levens gelezen, want in de middeleeuwen zijn ze heel veel met die boom des levens bezig geweest. Maar dit was voor mij ook nieuw. Maar ik vond het ook wel heel mooi, ja. 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 Ook, ja. Zeker.
Dat vind ik wel heel mooi.
En vooral een streekgemeente. Hè?
Ja.
Ik vind het ook altijd mooi als ik mensen nog buiten naar zie praten en zo. Dat stukje gemeenschap onderling is zo belangrijk in de streekgemeente.
Ja.
We zijn ook niet zomaar begonnen met zo nu en dan een keer koffie drinken naar de dienst. Dat is echt belangrijk.
Ja.
Dat je elkaar vasthoudt, van elkaar af weet. Een stukje belangstelling hebt ook voor elkaar. Het is jammer als het alleen maar over vakanties gaat en dergelijke. Aan de andere kant, ja, is er ook niks mis mee om naar iemands welstand te vragen. Toch? Ook die dingen horen erbij. Ja. 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 Ik vind dat voor een streekgemeente zo belangrijk. En ik vind het ook altijd heel fijn mensen uit de kerk weer te ontmoeten. Ja, stel, iemand die, zoals jullie in Linschoten, ja, dat is toch een eind weg.
Ja,
ja.
Ik
pleit je voor, hè. Een liefde maaltijd. Van het geloof, ja.
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 Ja. Dus dat staat boven je collega, je familie.
Ja. Ja. Ja.
Dat vonden wij wel een eye-opener.
Ja. Ja. Maar het zegt hier Jezus ook, hè. Op een gegeven moment in Marcus 3, hè. Ik heb dat pas even heel kort even benoemd, hè. Dan vinden zijn broers en zussen en ook Maria dat die veel te ver gaat en zo in die genezingen en die uitdrijvingen van de Satan. En dan gaan ze hem halen en dan zegt hij, ja, maar wie is mijn moeder? En wie is mijn broers? En dan zijn moeder en zijn broeders en zusters. Hè, dat zijn degenen die ten diepste in hem geloven. Ja. 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 Ja, wij kunnen wel eens veel te gering denken van de waarde van de christelijke gemeente. Ja. Laten we er zuinig op zijn. En veel voor bidden. Dat was het? Oké. Wie wil er een psalm opgeven om mee af te ronden? Ik vind het heel fijn dat er ook iemand van de blijdenscategorisatie is. Dat wil ik nog wel even zeggen. Ja. Ja.
Is het een psalm opgeven?
Je mag een psalm opgeven. Ah, misschien iemand anders.
Psalm 100.
100, vers 1 en 2. Ja? Mogen we 4 er dan ook nog bij doen?
Ja.
Nou, stel ik voor dat we hem even helemaal zingen. We hebben nog even tijd. We zullen danken. Lieve Heere, wat bent u oneindig goed. Wij raken er niet over uitgedacht. We hebben het gezongen, want goede tieren is de Heere. Uw goedheid, die nooit eindigt. Wat een goedheid, dat u hebt omgezien naar ons. En dat u nog daarmee doorgaat. En zo u het geeft, ook aanstaande zondag, u dies weer gereed mag staan. En u, als de grote gastheer, laat uitdelen van die wonderlijke tekenen van brood en van wijn. Heenwijzend naar het offer wat u bracht. De enige grond van onze zaligheid. Heer, en dan weten we dat het ook beleefd geloof moet zijn. Maar toch, Heere, wij bidden. Trek uw kinderen. Breng ze aan uw tafel. Ook als het moeilijk is. Heer, wat kan er veel zijn? Het leven is soms echt ingewikkeld. Maar Heere, wordt u maar te sterk. En overwin dan maar. En laat Satan het zwijgen opgelegd worden. En laat hem niet overwinnaar zijn in ons leven. Hij, de grote vijand. Heere, wij bidden. Ontfermt u zich over deze gemeente. En als we zingen over uw goede tierenheid, ach wie denkt er dan niet aan u als de bron van al het goede. Van al die machtige eigenschappen. U die niet armer wordt van uitdelen. Heb dank dat dat tot de dag van vandaag, ondanks ons, mag doorgaan. Uw naam zij gedankt. We danken u voor wat u ons gaf deze avond. Hartelijk dank daarvoor. Gedenk ons allen. Heel uw gemeente. Ontfermt u zich ook eens aan de zondag. Geef dat we iets van uw aanwezigheid, uw liefde, uw genade mogen ervaren. Danken voor degene die ook thuis hebben meegeluisterd. Wilt u ook daar doorwerken met uw woord en met uw geest. Bouw uw gemeente dwars door alles heen. Breng ook weer veilig thuis. Wij bidden dat om Jezus wil. Amen. Hartelijk dank voor uw komst hier naartoe. En van harte een gezegende voorbereidingsweek en avondmaal zondag toegewenst. Wel thuis.